Naar aanleiding van Exodus 12... waren wij terechtgekomen in het Nieuwe Testament. Namelijk naar aanleiding van die instructies betreffende het feest. Dan wel de dagen eerst, maar vervolgens het feest der ongezuurde broden. En we hebben opgemerkt dat er in ieder geval hier in deze instructies geen sprake is van wijn. Maar dat er in de traditie uiteraard wijn gebruikt wordt bij de gelegenheid. Maar wellicht belangrijker is dat er inderdaad sprake is van een feest van ongezuurde broden. Het feest is vooral een feest van iets wat er niet is. Wat er ook niet zou moeten zijn. En het moet als een feest beschouwd worden dat het er niet is. Vandaar dat het nogal vreemd is dat men zuurdesem bij gelegenheid beschouwt als een uitbeelding van het evangelie. Omdat, is een bekende, maar laatstelijk kwam ik hem nog tegen bij Spurgeon, de beroemde. Maar goed, dat is omdat men de werkelijke betekenis van de gelijkenis van het zuurdesem met Matthäus 13 onder andere niet onder ogen wil zien. De werkelijke betekenis van die gelijkenis en van een paar andere ook trouwens in die reeks van Matthäus 13 is dat het met de prediking van het evangelie niet zo best zou gaan. En dat er heel wat ellende in zou sluipen in wat van nature zuiver zou moeten zijn. En een van die ellendigheden wordt uitgedrukt in dat zuurdesem. Namelijk in wat later het Nieuwe Testament heet. Bij andere gelegenheden het Nieuwe Testament heet. Het zuurdesem der Fariseeën, der Sadduceeën en der Herodianen. Ik meen dat ik dat, weet ik niet zeker, want het is lang geleden. 10 mei is lang geleden. Maar ik meen dat ik dat met u besproken heb, althans heb aangehaald uit het Nieuwe Testament. Zuurdesem is in de eerste plaats valse leer. Dat u niet makkelijk eraf komt en zegt dat is zonde. Het is valse leer en dat is zonde. Maar het is valse leer. Die der Sadduceeën, die der Fariseeën en die der Herodianen. Die van de Sadduceeën, dat is wat wij in onze jeugd vrijzinnigheid noemden. Maar niemand weet wat het is, omdat het algemeen is. Het christendom in het algemeen is vrijzinnig vandaag. Dat is niet anders. Het woord begrijp ik ook niet. Want ik noem het vrij onzinnig. Om voor de hand liggende redenen. Die ik liever niet uitleg nu. Maar zo van, je moet het allemaal niet zo serieus nemen enzovoorts. En, je mag er zelf, je bent vrij om zelf een betekenis te geven, inhoud te geven aan de woorden van de heilige boeken. In dit geval de Bijbel. Dat is het dan ongeveer. En aan de andere kant heb je het zuurdesem van de Fariseeën van de orthodoxie, die strak vasthoudt aan wat in de traditie dogma's is gaan heten. En evangelischen hebben een hekel aan dogma's, naar het schijnt. Ik vrees dat ze niet weten wat het woord betekent, maar dat is een ander verhaal, denk ik toch. Daar ga ik maar niet op in. Maar het is het vasthouden aan een overgeleverde traditie in de praktijk. En daarbij gaat de Bijbel ook dicht, dus. En vooral in kringen die men fundamentalistisch noemt. Iedereen kent het woord tegenwoordig, dankzij de islam. Maar goed, in kringen die men fundamentalistisch noemt, weet men precies waar het erover gaat. Want in werkelijkheid blijven de heilige boeken dicht. En komt er wat anders voor in de plaats of overheen te liggen of wat het maar is. Dat is in het Jodendom zo, want daar heeft men de Talmud. En het is in het christendom zo, want in het protestantisme heeft men dan de formulieren en hoe het maar heten mag. En, verder weet ik niet hoe het heet, dus het is mijn traditie niet, godzijdank, maar toe maar. En in de katholieke kerk, de Roomse kerk had ik moeten zeggen, want katholiek is hier geen zins, maar ja. In de Roomse kerk staat gewoon het gezag van de kerk als zodanig, ver boven dat van de Bijbel. Dat weet iedereen daar, dus dat is niet iets lelijks om dat te zeggen. Men heeft zelfs betrekkelijk recent de onfeilbaarheid van de paus uitgevonden. Dat is nog niet zo lang geleden dat men dat geproclameerd heeft, dus toen maar weer. Er komt altijd wat anders voor in de plaats. Nou goed, en dan heb je ook nog die van de Sadduceeën, die van de Herodianen, het zuurdezen van de Herodianen. Dat is het idee dat men langs politieke weg, via regering, via wereldlijke overheid, moet proberen om religieuze idealen te verwezenlijken, dan wel langs de weg van de politiek te proberen het Koninkrijk Gods op aarde gestalte te geven. Of hoe je dat maar formuleert, hoe het genoemd moet worden hangt af van in welke kringen je het over die dingen hebt, maar het is toch heus hetzelfde beginsel. Nou goed, dat is het belangrijkste. En daarna vind je nog het zuurdeesem uit, het is 1 Korinthe 5. En daar staat het gewoon voor de oude mens eigenlijk samenvattend. Voor het vlees. En daar worden we uitgebreid gewaarschuwd. Uitdrukkelijk ook. Namelijk, een weinig zuurdeesem doorzuurt het hele deeg. En dat is niet de belofte dat een klein beetje evangelieprediking tot gevolg heeft de bekering van de wereld. Maar het tegenovergestelde. Nou ja, ze hebben mij trouwens geleerd dat onkruid sowieso sterker is dan welke nuttige plant ook. En dat je het daaraan kunt herkennen. Zoals als ik vroeger in de tuin wat deed, dan trok ik altijd alles wat groot was, zal ik maar zeggen, dat trok ik eruit. En dan in de veronderstelling dat dat dan onkruid was. Ik weet het nog niet, ik heb er geen verstand van. Dus laat me zitten. Maar zuurdeesem. Het punt is juist dat zuurdeesem staat voor eigenlijk die oude schepping die altijd in opstand is tegen God. Het is van gisteren, daar hebben we het over gehad, herinner ik mij. Zuurdeesem komt van de vorige dag. Nou ja, van 3 dagen geleden eigenlijk, maar die ga ik maar niet uitleggen. Maar het is vooruit van eergisteren. Het is iets als dat er altijd weer insluipt en dat je laat het achter je, maar je komt er nooit vanaf. Geldt voor ons christenen ook. Onze broeder had het nu in zijn inleiding over genade. En we hebben gezongen over genade, kocht mij vrij. Maar we weten allemaal, mag ik aannemen langzamerhand, dat als je dat een beetje roept, dan komen ze meteen achter je aan met de wet in de hand. Want ze vinden dat je terug moet onder de wet. En in een systeem. En als dat niet kan, dan moet die genade een systeem worden. Zodat dat weer tot wet verheven wordt. Hoe dat kan. Ah, je moet er wat voor doorgeleerd hebben, maar dat is te doen. Verbondstheologie is zo'n ding. Je ziet kans om de genade zodanig in te kapselen dat het toch weer wet wordt en zo. En hoe het werkt, hoef ik niet uit te leggen, want het is onbijbels. Dus doe maar. Maar het is wel een waarheid, het is een beginsel dat ons hier met grote nadruk reeds op bladzijde 73 van de Bijbel geïntroduceerd wordt. Namelijk, zuurdeesem moet de deur uit. En als dat weg is, dan kan je feest vieren. En bovendien, als dat weg is, komt ook de verlossing uit Egypte tot stand. Je kan het natuurlijk ook andersom zeggen, als de verlossing uit Egypte tot stand komt, dan wordt men ook verlost van zuurdeesem. Het gaat namelijk gelijk op, want Egypte staat nou eenmaal voor die oude wereld waaruit men verlost moet worden. De wereld van gisteren, nou eigenlijk van eergisteren, maar ik had natuurlijk gezegd dat ik dat niet ging uitleggen, toch? Waarom het van eergisteren was. Dus doe maar. Maar men moet Egypte uit, men moet die oude wereld uit en men moet ook inderdaad verlost worden van de beginselen daarvan. En de beginselen van die oude wereld, dat zijn de beginselen van groei. Alles moet groeien, alles moet groter worden. Dat is de vloek van het menselijk bedrijf. Het moet groeien. En als de groei wat tegenvalt, dan hebben we een recessie en dan zitten we in een crisis. Dan groeit het nog steeds, maar ja, niet hard genoeg. naar onze zin. En we hadden gerekend dat het sneller zou groeien. Dan komen onze rekensommetjes niet uit. En dan blijf je nergens met je prognoses en met je targets. En hoe al die marketingtermen maar heten enzovoort. Maar het is in de hele wereld zo. Het moet groeien. Zoals wij kinderen, wij moesten van ons leven moesten we wat maken. Wij moesten wat worden. En je moet groeien. Weet u, in elk opzicht. En voor een kind geldt dat. Maar als een kind volwassen wordt, dan moet het daar een beetje ophouden met de groei. Want anders leid je aan de een of andere kwaal aan je schildklier. Of waar je dan maar last van hebt. En dan moet je pilletjes eten. Je leven lang. En weet je veel wat? Het is echt niet goed hoor. Als het daarna blijft groeien. Dat moet stabiliseren. Meer wordt het niet. En dan moet je je leven op inrichten. Dat is het eigenlijk. Dat is de ellende. Wij worden altijd achterna gezeten. We richten een plaatselijke gemeente op. En die moet volgend jaar of over 5 jaar zoveel leden hebben. En daar gaan we aan werken. In het bedrijfsleven heet dat gewoon propaganda maken, omzet vergroten enzovoort. En in christendom heet dat evangelisatie. We hebben wat weinig leden, willen meer leden, dus wat zullen we doen? Advertentie zetten in de krant, ja. Evangelisatie heet dat dan zo, hè. Ja, het is allemaal misbruik van termen. Maar dat bedoel ik, kijk, dit is surrealisme. Dat komt er zo'n klein beetje in, maar. En dan voor je het weet, dan. Daarom vertel ik het u op voorhand, hoop ik. Maar voor je het weet, ontaart dat. En dat is wat met dat surrealisme gebeurde in die 3 maten fijn meel van Matthäus 13. Dat is ook wat met dat mosterdzaad gebeurde in datzelfde Matthäus 13. Die staat ernaast. Dat werd een monsterlijke boom. En dat is niet de bedoeling van mosterdzaad. Bovendien, als zo'n monsterlijke boom dan ook nog sprekend lijkt op die boom die Babel heet, die al veel eerder in de Bijbel geïntroduceerd was, dan weet je dat er iets compleet mis is. Daar gaat het maar om, hè. Gek is dat, hè? We vinden de Bijbel iets dat groeit en we zeggen, kijk, dat moet het evangelie zijn. Dat moet het werk God zijn. Het wordt groter en groter en groter. Nou, in de Bijbel is dat niet zo. Zie? En dat is wat je moet leren uit met name dit soort hoofdstukken. Per slot, het is illustratief. En er gebeuren natuurlijk heel veel dingen die nergens voor nodig zijn. Hè? De Heer had Israël ook wel op andere wijze kunnen verlossen uit Egypte. Daar hadden ze niet een lam voor hoeven slachten. Daar hadden ze niet een feest voor hoeven vieren. Daar hadden ze zeker niet de maaltijd staande hoeven te nuttigen. En al dat soort dingen meer. Bovendien is het onverstandig als je de andere dag met grote haast moet vluchten, dan moet je niet zwaar tafelen de avond tevoren, want alles moest nog op ook, dat weet u, hè. Mocht niks overblijven, dan zie je zelf dan een Joodse tafel, maar ik zal u dat ook besparen, dat verhaal wat erbij hoort. Maar, hè, dat is dat verhaal van Jesaja 28, over die tafel die vol is. Maar toe maar. Bedoel, God had het ook anders kunnen doen, zodat de vraag kan zijn, waarom moet het zo? En het antwoord is, omdat het illustratief is. Het is het plaatje wat geschilderd wordt. Dat wil zeggen, het spreekt over algemene, universele, bijbelse waarheid. Als je verlost wil worden van die oude wereld, moet je van dat groeidenken af. Van dat idee van, het moet allemaal groter worden en we moeten meer worden, enzovoorts. Je moet dat achter je laten, dat hoeft niet meer. Het enige wat noodzakelijk is in het algemeen is dat dit in stand gehouden wordt. Dat het menselijk leven in stand gehouden wordt. En dat is het dan. En in je leven, in je praktische leven is het van belang dat je kunt leven van het werk wat je doet. En liefst dat je daar ook nog een beetje plezier in hebt. En dat is het dan. Iemand zei, ja, maar het levert geen winst op. Het hoeft geen winst op te leveren. Als je ervan leven kan, is het goed. Het hele idee van winst. Ja, dat moet je hebben als je aan de bank je rente moet betalen. Dan moet er extra binnenkomen, omdat die lui die er niks voor doen, die moeten er ook geld van hebben. Ja, hè? Dat heet elders gewoon de maffia, maar dat, Maar zo werkt dat dan. Dus, daar heb ik het niet over. Dat is ook niet bijbels. Bijbels is gewoon dat je kunt leven van wat je hand vindt om te doen. En dat zou genoeg moeten zijn. Ik weet wel dat ook dit rekbare begrippen zijn. Maar dit is toch het beginsel daarvan. Zie? Wij werken om ervan te leven. En dat is het dan. En iets als groei, het moet groter worden. En, ja, hoezo? Waarom zou dat moeten? Dat is nergens voor nodig. Maar dat is wat de wereld drijft. Zie? En eigenlijk, niet eens de wereld, het is wat de duivel drijft. Hè? Nou ja, denk er maar eens een poosje over. Nou, zo werkt dat. Ja. Goed. Zul je deze weg en acht dagen ja, bij elkaar zou men ongezuurde brood eten. Ik weet niet precies bij welk vers ik nou de zijwaartse beweging gemaakt heb. En waar dat zuurdeesem geïntroduceerd werd. Ik denk bij vers 14, ja. Vers 14, 15. Geef mij de gelegenheid nog een keer te zeggen en u op het hart te drukken hoe dat zit met die dagen. Namelijk vers 14. Deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis en gij zult de Heere een feest vieren. Dat is wat er staat. Deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Dat is de 14e van de eerste maand. Waarbij men tussen twee avonden heet dat. Dat wil zeggen bij zonsondergang. Dat men eet men de paasmaaltijd. En daarna staat er en gij zult de Heere een feest vieren. Dat wil zeggen een feest vieren voor de Heere, maar dat is de 15e. En dat tot en met de 21e. En laat u niet in de war brengen, de Bijbelse dag begint bij zonsopgang. Staat in alle handboeken verkeerd, dus mijn schuld niet, dus niet lelijk naar mij kijken. Integendeel, je moet blij zijn dat iemand het corrigeert. De Bijbelse dag, ik zei dat niet Joodse, die bepalen het zelf. Wij bepalen het ook zelf, wij laten de dag middernacht beginnen. Wat ook iets geks is natuurlijk. Middernacht. En sinds wanneer is dat middernacht? Want dan ben ik nog op. Hoezo is dat middernacht? Dus middernacht is voor mij uren later. Maar toen maar weer. De Bijbelse dag begint bij zonsopgang. Ik heb het nog nagevraagd aan professor Dr. Willem Ouweneel. En die zei, dat is zo. Maar dan alleen in Genesis 1. En ik vond het dat een uitzondering was. Waarvoor vriendelijk dank. Nou weten wij dus dat vanaf het begin van de Bijbel de dag begint gewoon bij zonsopgang. We weten het zeker omdat ook elders in de Bijbel de telling van de uren of van de waken, dat inderdaad begint bij zonsopgang. Die heb je toch, hè? Die zeiden de derde uren, dat is niet 9 uur 's avonds, dat is 9 uur 's morgens. Althans, als Pinkster is. Nee, maar het is geen uitzondering natuurlijk. Dus, nog een keer, er is maar één uitzondering op deze regel. En dus een gekke, daarom is het ook een uitzondering en die moet opvallen. Men heeft hem weggeredeneerd en veralgemeniseerd. En nou weet niemand er meer, valt er door niemand meer op. Maar het hele punt is dat de Sabbat begint 's avonds bij zonsondergang. En de Sabbat wordt officieel gevierd op de 7e dag. Dat moet ook wel, want op de 6e dag kan het niet. Want de Sabbat begint op de avond van de 6e dag als de zon ondergaat. Dan is het geen dag meer, dan wordt het nacht. Dus als je een dag moet aanwijzen van de Sabbat, dan is het de 7e dag. Hebben we die nog? Maar de Sabbat als zodanig, wat niet hetzelfde is als de 7e dag. De Sabbat als zodanig begint op de avond van de zesde bij zonsondergang. Maar dat is de uitzondering, want de gewone dagen van de week, de kalenderdagen volgens de Bijbel, in de Bijbel, beginnen gewoon bij zonsopgang. Ten slotte, dag is ook synoniem met licht. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks en ook in het Hebreeuws. Aan de dag brengen is aan het licht brengen. En als het licht wordt, begint het te dagen. Gewoonlijk in het oosten, zoals het lied zegt. En het begint niet te dagen bij zonsondergang, ook niet middernacht, maar gewoon bij zonsopgang. En in Genesis 1 is het avond geweest, morgen geweest, heet dat, en dan is de dag om. Dus zo is het maar net. De nieuwe dag begint 's morgens. Maar de Sabbat begint vrijdagsavonds en eindigt zaterdagsavonds. En die is dus verschoven. Het idee ervan is, maar die ga ik niet uitleggen, alleen toelichten. Het idee ervan is dat de Sabbat, om niet te zeggen de zevende dag, maar de Sabbat voor Israël eerder begint dan voor de rest van de volkeren. En waar de Sabbat een beeld is van het Messiaanse Rijk, en eigenlijk ook van het Nieuwe Verbond, maar vanuit, waar dat zo is, wordt dus geleerd dat dat Messiaanse Rijk voor Israël eerder begint dan voor de rest van de volkeren. Als ik het nog steeds kort, maar samenvattend zou moeten zeggen, enigszins onnauwkeurig, maar dan zou ik zeggen, nou ja, de zevende bedeling begint halverwege de zesde, niet noodzakelijk halverwege, maar wel, begint tijdens de zesde bij zonsondergang. Als de zon verduisterd wordt en de maan het schijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen en de krachten des hemels bewogen worden en een stikdonkere nacht wordt, in de zesde bedeling, dan begint voor het Joodse volk, ik zeg het maar even zo smal mogelijk voor het Joodse volk, begint dan de dag des Heren, de zevende dag, en daarmee het koninkrijk. Dat dan begint met een oordeel overigens, maar dat is het verhaal. En terwijl voor de rest van de wereld het nog gewoon de zesde dag is, als kalenderdag gezien zal ik maar zeggen, en ook zesde bedeling en grote verdrukking, is voor Israël daar al een eind aan gekomen en is het Messiaanse Rijk begonnen. Het overlapt elkaar. Dat is het idee. Ik ken vele toepassingen, maar die ga ik verder niet bespreken. Het is maar om u erop te wijzen dat het uitzonderlijk is en dat de normale Bijbelse dag, niet dat het hier zo van groot belang is in Exodus 12, maar wanneer is het dan wel van groot belang en wanneer moet ik het dan wel zeggen? Dus ik maak van de gelegenheid gebruik, let erop, als we het over tijdrekening hebben, dan hadden we toch al over tijdrekening, dan zit het zo in elkaar. De dag begint soms dus bij zonsopgang en niet bij zonsondergang. Misschien herinnert u zich wat wij besproken hebben naar aanleiding van vers 2 van dit hoofdstuk? Want ik heb u net een gelijksoortig verhaal verteld. Het verhaal is namelijk bij vers 2 van Exodus 12. Bij vers 2, ja. Van Exodus 12. Dat daar de nummering van de maanden des jaars een half jaar verschoven wordt. En wat ik u net verteld heb, is dat de dag, in verband met de Sabbat, een halve dag verschoven wordt. Hebben u dat nog? En het heeft een gelijksoortige strekking, uiteraard. Er wordt wat gerommeld met, om zo te zeggen, gemanipuleerd is een beter woord. Er wordt gemanipuleerd met tijdrekening. Maar moeilijk is hij helemaal niet. Is zoals gezegd, is maar één uitzondering, dat is de Sabbat. En daarbij hoort dan ook, in die categorie valt dan ook de grote verzoendag. Want de enige andere dag, naast de zevende dag van de week, die bestempeld wordt als Sabbat, is grote verzoendag. geen enkele andere. Het is de Sabbat als zevende dag van de week, maar die verschuift dan even. En hetzelfde geldt voor de tiende van de zevende maand. Dat wil zeggen voor Grote Verzoendag. Die wordt als Sabbat gerekend en dus begint die ook op de avond van de negende. Dat wil zeggen op de avond van de dag daarvoor. Dat is het dan. Heb je die? Moeilijker mag je niet zijn. De rest is gewoon heel de Bijbel door. Je verder van niemand wat aantrekken. Gewoon heel de Bijbel door. De dag begint als de zon opkomt. Nooit anders. De kalenderdag. Goed. En dus wij lezen over de 14e van de eerste maand, een dag ter gedachtenis, om later aan terug te denken. Verderop in het hoofdstuk wordt erop teruggekomen, dus ik ga gewoon verder. En daarna staat er in vers 14, en gij zult de Heere een feest vieren, of tot een feest vieren, maar dat hem, dat moet u vergeten, want het gaat over een andere dag, het gaat over de 15e tot en met de 21e, dat volgt op de 14e. En je moet het weten, omdat je anders later, zeker in het Nieuwe Testament, in de problemen komt met die dagen rondom de kruisiging en wat het maar was. Dan zijn die termen niet meer te begrijpen. Maar ik meen dat ik u dat uitgelegd heb, wat daar de problematiek van is. Dus onthoud dat vooral goed. Dan moet je nooit vergeten, de 14e is Pascha, maar geen feest. 15e is de eerste dag van het feest. Dat is de dag nadat men de paaslam gegeten heeft. En die 15e is de eerste dag van wat men noemt het feest van Pascha. Niet van Pascha. Van het feest van Pascha. Of ook genoemd het feest van ongezuurde broden. Het zijn gewoon twee verschillende termen voor één en hetzelfde ding. Afhankelijk van waar men klemtoon op wil leggen. Dus halverwege vers 14, gij zult de Heer een feest vieren, gij zult hem vieren, dat feest onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Voor alle duidelijkheid, dat eeuwige inzetting hier betekent niet noodzakelijk dat het altijd durend is, die inzetting. Want dat is niet noodzakelijk de betekenis van eeuwig. Heb je weer zoiets? Wanneer moet dat uitgelegd worden? Dat weet ik ook niet. Nu dus maar weer eens even. Eeuwig betekent zonder bekende begrenzing. Dat wil zeggen onbepaald. Dat is eigenlijk het beste woord. En of dat betreft de tijd, nou, dat is nog maar zeer de vraag. Soms betreft het de ruimte. Het spreekt over uitgestrektheid waarvan men de grens niet kent. En dat is het dan. Het woord eeuwig, dus het Hebreeuwse olam, is hetzelfde, heeft dezelfde betekenis als het Griekse aion. En beide woorden hebben de betekenis eigenlijk van verborgenheid, van verborgene dingen, in de zin van wij weten het niet. En daarom onbegrensd en onbepaald. Maar dat kan zijn in de tijd. In veel gevallen, om dat duidelijk te maken, heet het dan eeuwig en altoos. Dan wordt er een andere uitdrukking naast gezet. Om aan te geven dat het een tijdsaanduiding is. Eeuwig en altoos, dat wil zeggen altijd durend. Maar altoos betekent dat ook al. Heb u dat? En hier is het eeuwig onder uw geslachten. En dat betekent gewoon dat het een inzetting is die onbeperkt, onbegrensd gehouden zou worden door iedereen in het volk. Door alle families, door alle geslachten in het volk. Maar niet noodzakelijk dat het altijd durend is. In dat laatste, u zult zeggen, ja, dat is een interpretatie. Ze zeggen, ja, dat kan al wel wezen, maar wij weten toch dat het geen altijd durende inzetting is. En anders komt er weer iemand zeggen dat wij, voorlopig niet, we krijgen eerst kerst. Maar goed. Maar dat wij met z'n allen nog Pascha en het feest van ongezuurde broden moeten gaan vieren ook. Hè? Mogen we al gauw beginnen met het fokken van de geitenbokjes. Maar, doe maar. Wij doen dat toch niet? Bovendien de officiële christelijke leer, waar ik overigens tegen protesteer, maar de officiële christelijke leer is dat de Heer ons verlost heeft van de ceremoniële wet en dat betekent dat we geen Pascha hoeven te vieren in de zin van ongezuurde broden eten en lamsvlees. Heb je dat?
Dat zou wel lekker zijn.
Ja, nou goed, maar doe maar. Het is de officiële leer. Dus vooruit maar. Dus toch niet eeuwig in de zin van altijd durend. Dat is het namelijk ook niet. Het wil zeggen in al uw geslachten. En daarna is het leuk om eens uit te zoeken hoe vaak die termen bij elkaar gebruikt worden in de wetgeving. Dat wil zeggen dat begrip in al uw geslachten gekoppeld aan eeuwig. Komt heel veel voor. En dat geldt voor de hele wetgeving, heel de Mosaïsche wetgeving. De eeuwige inzetting onder al uw geslachten. Voor de vreemdeling binnen uw poorten en wat dat maar was. En dat is wat het betekent. Maar niettemin blijft het een tijdelijke inzetting. Ondanks het woord eeuwig, want dat slaat daar dan niet op. Goed. Een andere keer heb ik het weer eens met u over die zinnen uit uw woordenboek. Van Dalens groot woordenboek. Over Lucky Luck met zijn eeuwige sigaret. Die is ook niet gebleven, want het is een strootje geworden. Of met de eeuwig blauwe luchten. Die kennen we in Nederland trouwens überhaupt niet. En het heeft nooit de betekenis gehad dat het altijd zo blijft. Maar dat het overal zich onbeperkt uitstrekt. En de eeuwige korenvelden. Die kennen wij in Nederland ook al lang niet meer. Maar vroeger wel. Zo van tot aan de horizon. En verder weten niet waar het ophoudt. En dat heet dan eeuwig. En dat staat gewoon in Van Dalens groot woordenboek. Dus doe maar. En daar betekent het dus in al die gevallen niet altijd durend. Maar het betekent zover als het oog reikt. Heb je dat nog? Niet door de tijd, maar door de ruimte. En dat is hier ook zo. Onder al die geslachten, niemand uitgezonderd. En over dat feest gaat dan ook vers 15. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten. Soms denk ik tot het je uitkomt. Maar, goed. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten. Want zo moet hij natuurlijk wezen. 7 betekent in de praktijk eigenlijk voor altijd. Dat weet iedereen, hè. 7 is een voltooiing van iets. Maar goed, het wordt maar beperkt in de tijd tot 7 dagen. En dat zijn dat is de 15e tot en met de 21e. Niettemin, als je de 14e ook meetelt, want die zou men ook ongezuurde broden eten, dan is het, zijn het 8 dagen. Maar hier gaat het alleen over het feest en dus zijn het 7 dagen. U ziet, het klopt precies. 14e is geen feest, nu gaat het over het feest en nu is het 7 dagen. Dat klopt, 15 tot en met 21, maar leest u maar mee, want we komen het allemaal tegen hierna. Hè? 7 dagen zult gelieden ongezuurde broden eten, maar aan of tegen de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen, want wie het gedecende eet van de eerste dag af tot op de 7e dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. Dat betekent, die hoort niet bij Israël. En die zou dus gedoopt moeten worden, want dit is het heilige volk, men moet zich hier aan houden. Is dat niet een wat zware straf? Zeg ik, jawel, maar iemand die per se dat niet wil, die kan natuurlijk altijd een navolger worden van Berend Botje. En u weet waar die naartoe gegaan is. Ja. Hè? Naar Amerika, ja. Ja, nou goed, laat maar zitten. Je kunt er vandoor gaan. Je hoeft niet bij Israël te horen. Je bent niet verplicht om in dat land te gaan wonen. Je bent niet verplicht op grond van je afstamming om achter Mozes aan te gaan. Het hoeft niet. Maar als hij daarvoor kiest om volk des heren te zijn, dan zegt hij, nou ja, dan zijn dit de regels en anders ga je er maar uit. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En er zijn er heel wat geweest die goedschiks eruit gegaan zijn in de loop van de geschiedenis. Of dat verstandig was, ja, daar heb ik geen oordeel over. Doe maar. En of het een zware straf is, ja. Israël is Israël omdat het God zou dienen. En als het God dient, moet het doen wat God zegt. En God zegt, nou, dit zijn de regels, dit is wat ik ervan verwacht. En anders hoor je er niet bij. En dat is de hele geschiedenis door zo toegepast geworden. Nou goed. En dan vervolgens, en op de eerste dag, dat is dus de 15e en niet de 14e, op de eerste dag van het feest, zal er een heilige verzameling zijn, bijeenkomst. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de 7e dag. En er zal geen werk op dezelfde gedaan worden, maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag van uw lieden toegemaakt worden. Dat wil zeggen, men bereidt alleen dat wat noodzakelijk is, het voedsel wat men nodig heeft. Eerder was zoiets als al gezegd over het paaslam, namelijk er moet rekening gehouden worden met de mensen. Dat wil zeggen, er mocht niks van overblijven tot de morgen, staat in vers 10 bijvoorbeeld. En hier staat over het voedsel van die 7 dagen. Dan staat het, in principe zou er niet gewerkt worden, althans de eerste en de 7e dag niet. En als er toch voedsel bereid moet worden, zou het niet voor andere dagen zijn, maar alleen voor het meteen gebruik. Niks meer dan dat. Beperken tot strikt noodzakelijk, want het idee van groei is weg. Zuurdeesem is weg. En dat vertegenwoordigt uiteindelijk het idee van groei. En daarom worden er geen voorraden aangelegd in deze dagen. Er wordt alleen wat bereid wat inderdaad meteen geconsumeerd wordt, om zo te zeggen. Dat is mooi, lekker vers. Vers 17, zo onderhoud dan de ongezuurde broden, in de zin van het feest van ongezuurde broden. Het is wel aardig dat het woord feest hier ook wordt weggelaten, want dat gebeurt in het Nieuwe Testament ook. En vandaar dat de vertalers hier en daar het woord feest abusievelijk hebben ingevuld. En daardoor krijg je al die misverstanden over de tijdrekening rond het lijden, rond de Lijdensweek en rond de dood van de Heer Jezus. Maar zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag ulieder heren, menigten, uit Egypteland geleid zal hebben. Prachtige constructie die we allemaal niet meer kennen, denk ik. Die ik uit Egypteland geleid zal hebben. Dat is toekomende verleden tijd of verleden toekomende tijd. Kijk even naar de leraar Nederlands, maar doe maar. Zo van, het is nog niet gebeurd, maar ik spreek nu over een situatie nadat het al gebeurd is en kijk dan weer terug. Terwijl ik even aan dezelfde dag jullie de heren uit Egypteland geleid zal hebben, want op de avond van de 14e zou men een paaslam eten en op de andere dag morgens vroeg zou men uit Egypte vertrekken. Op de 15e van de eerste maand. Dat is de uittocht. Het uittrekken uit Egypte. De 15e van de eerste maand. Daarom zult gij deze dag houden, in de zin van gedenken, onder uw geslachten tot een eeuwige, dat wil zeggen tot een algemene, onbeperkte inzetting. En dan komt hij weer. In de eerste maand, mocht u dat niet duidelijk zijn, in de eerste, aan de 14e dag der maand, in de avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot de 21e dag der maand, in de avond. Dat zijn totaal 8 dagen, maar dat zei ik u al. Ja, het is wat lastig, maar tel ze anders maar uit op je vingers, dan kom ik. Als je het tenminste nog zoveel hebt. Ja, je weet het maar niet, maar. Doe maar. En anders maar op je telraampje. Want wij hadden telraampjes en wij hadden geen zak Japanners. We hadden telraampjes. Echt wel. Nou goed. Dus in de eerste maand aan de 14e tot de 21e. Dat er 7 dagen lang geen zuurdeesem in uw huizen gevonden worden. De Joden hebben voor alle zekerheid zo geregeld dat ze op de 13e al het zuurdeesem uit huis halen. Daar hebben wij nog de grote schoonmaak aan te danken die voor Pasen klaar moet zijn. Bestaat dat nog eigenlijk? Dat dacht ik wel, ja. Dat dacht ik wel. Dat moet voor Pasen. Grote schoonmaak. Maar dat is ontleend aan dit. Aan de Joodse inzetting dat voor Pasen het huis gereinigd moet worden, want alle zuurdeesem moet weg. En dan gaat pa voorop met een kaarsje en dan moeder achteraan en het hele kerkorgeltje, want zo noemen we het altijd, erachteraan op Polonaise door het huis, zal ik maar zeggen, op zoek naar het zuurdeesem. Zo werkt het. Ja. Dat er 7 dagen lang geen zuurdeesem in die huizen gevonden worden, want al wie het gedeesemde eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij hoort er gewoon niet bij. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands, hij moet gewoon verdwijnen. Uit het land, uit het volk, buiten de grenzen, buiten de legerplaats, of wat het maar was. En eventueel dus, als hij zelf niet weggaat, gedood worden, ja. Goed. Gij zult niets eten, vers 20, dat gedecemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Let op, ik kan het ook niet helpen dat het zo vaak herhaald wordt. Maar hiermee wordt het natuurlijk wel, erin gestampt. In de zin van, de heer vindt het belangrijk, let op, dit is niet zomaar iets. Zo zou het moeten gaan, met grote nadruk. Vinden we dat dan hier vermeld. En dan staat niet alleen, gij zult niets eten, maar het zal in uw woningen niet zijn. Vers 21, Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen, leest uit, dat wil zeggen selecteer en daarmee verzamel, want dat is de enige echte betekenis van lezen, hè? Leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha, daarmee het paaslam. Neem dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen. Met andere woorden, men zou het bloed van het paascha van het paaslam zou men opvangen. Het bloed, het leven dus, het paaslam. En men zou met een bundelken hyssop, zou men dat bloed strijken aan de bovendorpel en aan de beide zijposten. Van dat bloed zou men strijken, het welk in het bekken zijn zal. Met andere woorden, men zou dat bloed van het paaslam opvangen en het strijken aan 3 zijden van de deur. Dat wil zeggen, niet op het laagste niveau de drempel. Dat is ook een bekend Bijbels beginsel. De drempel bestaat in de Bijbel ook. Laatstelijk nog gezien, daar lagen er 2 handjes op. Nee?
Bij de Filistijnen van
Dagon. Ja, precies. In de tempel van Dagon. Dus de drempel bestaat wel. Met andere woorden, dit zijn 3 zijden van de 4 van de deur die ingestreken worden met bloed. Een deur, dat is die deur waarvan dan staat dat men door die deur niet zal uitgaan uit de deur tot aan de morgen, dat is aan het eind van vers 22. Dat betekent dus dat men in de praktijk moest binnenblijven. Vanaf welk tijdstip precies is mij ook niet duidelijk, maar ik denk ook niet dat er wat toe doet. Men zou dat paaslam eten, dat gebeurt binnen huis. En dat is met de deur dicht en men zou er niet uitgaan. Men krijgt niet te zien wat er aan de buitenkant gebeurt. Op dat moment, daar lezen we later over. Maar men zou daar binnen zijn. Maar die deur, die speelt daarna toch een belangrijke rol in de Bijbelse symboliek. Omdat de deur de uitgang is, enerzijds uit de, laten we zeggen, de tegenwoordige boze wereld. En aan de andere kant, van de andere kant bezien, het is de ingang in weer wat anders. Soms is ook in de Bijbel niet duidelijk, gaat het nou over uitgaan of ingaan? Dat maakt feitelijk ook soms niet uit waar het over gaat precies. Dat is maar van welke kant je het wil bekijken. Maar je wordt geacht ook zonder dat te begrijpen waar het over gaat. Wij kennen waarschijnlijk allemaal uit Johannes 10. Dan gaat hij verder. Uit Johannes 10 kennen wij, waarvoor vriendelijk dank, vers 9 wordt gezegd, kennen wij de uitdrukking van de Heer, ik ben de deur. Maar vervolgens is er sprake van uitgaan en ingaan en beide vinden en wat het maar was. En al wie langs een andere weg inklimt is een dief en een moordenaar. Enzovoorts, maar wie door de deur ingaat, is de goede herder. En voor hem doet de deur wachter open. Heel gedoe bij die deur. En als er één schaap door de deur is, dan volgen er meer. Want de Heer zelf is de eerste die het doorgaat en die is niet alleen de goede herder, maar hij is ook het eerste schaap wat door de deur gaat. Dat is gewoon hetzelfde. Ik had bijna gezegd de belhamel, maar dan moet je dat ook weer uitleggen, wat een belhamel is. Weten ze dat op Urk? Wat een belhamel.
Het hoofd van de schaap.
Dat is dat schaap wat de basis van de kudde en die loopt dus voorop. En die binden ze dan een bel om zijn nek, dan kunnen ze die makkelijker vinden. De belhamel, maar die geeft de richting aan, de hele kudde gaat die richting op. En het hele clue is dat de herder haalt de belhamel uit de kudde en fungeert daarna zelf als belhamel. En de kudde volgt hem, dat is het verhaal. En de belhamel is dus de bedreiging van de herder vervolgens. Iemand die de macht over de kudde wil overnemen. Heb u dat nog? Nou ja, verdere agrarische toelichting zullen we u besparen. Maar zoiets is dat. Maar die deur, daar gaat het over. En de Heer is de deur en hij gaat door de deur. En het is heel moeilijk om dat schriftgedeelte in één plaatje te vangen. Hoewel het is hetzelfde plaatje, maar je kunt er verschillende begrippen bij zetten. Afhankelijk van welke kant je komt en dat soort dingen weer. Maar die deur, ja, dat is bij gelegenheid heet het de poort. En die deur in Johannes 10 is duidelijk herkenbaar ook als de deur van opstanding uit de dood. Het uitgaan uit de dood en uit de macht van de dood in het nieuwe leven. Men lezen, nog een keer wat van met u opzoeken natuurlijk ook wel. Men lezen bijvoorbeeld Psalm 118. Wat een toch een redelijk bekende psalm is. Vanwege gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna. U weet wel. Van de, dat was die psalm die gezongen werd op de 10e van de eerste maand. Op de dag dat de Joden volgens Mozaïs voorschrift het paaslam in huis moesten nemen. En toen kwam daar de Heer Jezus. Voor Jeruzalem. Onder het gezang van gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar dat waren er maar een paar die dat zongen. Want men wilde hem daar niet, hè. Men wilde het paaslam niet. Ja. Maar goed, in Psalm 118 lees je dan woorden die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. Het is gewoon een messiaanse psalm, zoals er velen. Die dan zegt in vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. Dat wil zeggen, het idee is niet dat ik de dood inga, het idee is dat ik het leven inga. En vervolgens en daarna zal ik de werken des Heren vertellen. Nou is dit psalm 118, daar gingen al vele psalmen aan vooraf, waar precies hetzelfde staat, met andere woorden, maar waar dan staat, als ik verlost zal zijn, als ik zal opgestaan zijn uit de dood, is heel de gedachte, als ik verlost zal zijn, zal ik de werken Gods verkondigen in een grote gemeente, onder machtig veel volks, onder mijn broederen, en hoe dat maar heten mag. En het staat er echt vele malen, alleen al in psalmen, hiervoor. En hier staat het dan ook weer eens. Ik zal niet sterven in de zin van niet in de dood blijven, dat is niet mijn eindpunt. Maar ik zal leven in de zin van opstaan uit de dood. Voor degenen die nou vinden dat het hier niet staat of die herkennen het niet, moet ik u zeggen, nee, maar het maakt ook deel uit van de verborgenheid. Dus je moet wel van goede wil zijn. En je leest dit dus in het licht van het Nieuwe Testament, waar staat dat zijn, dat Petrus zegt, dat het betekent dat hij niet in de dood zou blijven, dat de dood hem niet zou kunnen houden en dat hij dus uit de dood zou opstaan. En Peter zegt dat weliswaar naar aanleiding van psalm 16, maar daarmee zegt hij dat over nog een heleboel psalmen meer, waaronder deze. Ik zal niet sterven, maar leven en zal de werken des Heren vertellen. Dat is wat de Heer nu doet namelijk, de werken des Heren vertellen. En op de Pinksterdag begonnen ze er ook collectief mee. In tongen zelfs, hè. Namelijk, zij verkondigden de grote werken Gods. Staat er, Handelingen 2. En we doen het nu nog. De grote werken Gods. Ja. En dan gaat het verder met, de Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. In de zin van daar losgelaten. Hoezo niet? Nou, volgende vers. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, en vervolgens weer, ik zal de Heere loven. Overeenkomend met, ik zal de werken des Heren vertellen. En de poorten der gerechtigheid gaat over inderdaad de uitgang uit, dan wel de opstanding uit de dood. En waar het poorten heet, kan ik u meteen vertellen dat dat taalkundig, grammaticaal een meervoud is. Maar het volgende vers noemt het de poort, enkelvoud des Heren. Zodat die poorten is een meervoud van uitgestrektheid. Het is er namelijk maar één, maar hij is erg groot. Dat betekent het. En waarom zou hij zo groot zijn? Nou ja, omdat er nog veel meer doorheen zullen gaan. En u en ik ook. Bedoel ik. Die poort. Deze poort is hetzelfde als de deur in Johannes 10. Dan gaat er één door, maar daarna is er een precedent geschapen, heet dat. Want precedenten worden uitsluitend geschapen, zoals je weet. maar toch maar. Kortom, er is er één door en daarna volgen er meer. Dat blijkt wel, want het staat erachter. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen, meervoud, zullen ingaan. Niet maar één rechtvaardige door één poort, maar rechtvaardigen door de poorten der gerechtigheid. Dat is de opstanding uit de dood. Zie? Nou ja, en dan volgt het verhaal over de steen die de bouw die verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. En we alle weten dat het slaat op de opstanding van Christus en op wat er verder volgde. Daar was dan de steen, maar de bouwlieden hebben die steen verworpen. En daarna is die steen gezet tot hoofd des hoeks. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand en aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Dat is het laatste vers van Efeze 1. Hebben we dat zover gevolgd? De poort, de deur. En in de psalmen komt die term nog wel vaker voor in die betekenis. Maar in heel wat geschiedenissen, ook in Bijbelse geschiedenissen, vind je die poort terug, of die deur terug. En veelal vind je dan dat die gesloten is en in sommige gevallen gaat die alsnog open. Nee, of dat nou die poort is die door Simpson gesloten wordt, of het is de deur van het huis van Lot, om maar eens wat te noemen, of zijn de poorten van Samaria en zelfs de poort van Gat. Die is iets moeilijker, denk ik. Maar, hè? Nee, zie. Nee, zoek het maar eens uit. Maar je moet er gewoon op letten. Een deur, een poort, daar is iets mee. Omdat het altijd gaat over de vrijheid. Die al of niet is. Zie. Nou ja, via poort kom je bij het begrip weg ook nog. Maar goed. Bij die poort begint de weg dus ook, hè? De weg naar het beloofde land. Bij deze deur, enzovoorts. Maar ik probeer terug te gaan naar Exodus 12. Het punt is namelijk dat het bloed van het paaslam. Kijk, ik ben heus wel op de hoogte, dat mag u aannemen, van traditionele verklaringen. U weet hoe dat ging. Het staat ook verderop in het hoofdstuk. Het idee is dat er hierna. Hoe noemen ze dat? De verderfengel noemen ze dat, geloof ik. Voorbij gaat langs de huizen waar alle eerstgeborenen gedood worden. Maar als die engel het bloed ziet aan de deurposten van de huizen, dan doet hij daar dat werk niet. Met andere woorden, achter die deur is men veilig. En bij het zien van het bloed wordt gedacht aan het zien van het verzoenende sterven van de Heer Jezus aan het kruis. De connectie tussen deur en kruis is trouwens niet ver gezocht, maar misschien kom ik daar zo op terug. En daar blijft het dan ook bij. Maar men mist dan toch het belangrijkste aspect van het hele verhaal. Het punt is namelijk dat de deur niet maar het kruis is, dat is maar een klein deel van het verhaal. Waar het over gaat namelijk, is niet over dood. En bloed zien mag dan associatie bij ons oproepen van dood. Dat is ook heel voor de hand liggend. Maar het neemt niet weg dat bloed in principe in de Bijbel leven is. Soms verwijst het naar dood afhankelijk van waar en hoe dat bloed dan gezien wordt. Dat weet ik allemaal wel, maar het punt is, bloed is in zichzelf leven. En wat je hier uitgebeeld vindt, is dat het leven van het paaslam wordt overgedragen op de deur. Je had eerst, natuurlijk zeg ik het wat simplistisch, maar je had eerst een levend paaslam. En daarna heb je weliswaar een dood paaslam, maar het wordt gegeten en je krijgt er leven van, is het idee. Voedsel heet trouwens een levensmiddel. Stoel maar, in het leven tot je. Maar het leven van de paaslam wordt overgedragen aan de deur. Zodat het uitbeeldt een levende deur. En ook in de symboliek moet dat eigenlijk ook wel. Want de deur leidt tot het leven namelijk. Die deur had er anders niet hoeven wezen. Het is de deur fundamenteel van bevrijding, zeg maar, van opstanding uit de dood. De deur staat dus niet voor dood, maar voor leven. Waarom is er leven? Omdat er een deur is. Het is legendarisch trouwens, zou je gedacht zijn, in hoeveel verhalen die deur geïntroduceerd is geworden. En een mens ontkomt trouwens niet aan het idee van, ergens moet een deur zijn die we nog niet gevonden hebben, maar die gaan we nog vinden. En dan gaan we deur te deur. Hè? Ja, of door de deur, maar dat is de Engelse variant, broeder, geloof ik. Ik weet niet helemaal precies, maar zoiets. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Het hele idee is, daar komt er alle stripverhalen voor, alle films komen, er moet ergens een deur zijn. Hè? Ik weet zo gauw geen namen te noemen dus, van hoe die films heet, hoe die boeken heet en die stripfiguren. Maar dat komt overal voor, hè. Hoe heet het? De Lost Raider of zoiets met die... Er moet ergens een deur zijn, je gaat voelen. Er moet ergens een deur zijn. Ga kloppen, er moet ergens een deur. Dat komt altijd overal in voor. Of het nou Maigret is of weet je veel wat. Altijd wel ergens een geheime deur. Of je toevallig, ja, je draait aan het schilderij en ineens draait helemaal. En ineens ben je in een andere wereld of zoiets. Of je loopt per ongeluk tegen de spiegel op en je valt er doorheen. En ook dan ben je in een andere wereld, aan de andere kant van de spiegel. Die andere wereld, weet u wel. In die antimaterie of waar je maar bent. Of we zijn weer eens bezig in de piramide. Hebben weer, oh, dat is weer jaren geleden, mensen. Dat ze hadden ze weer een robotje ergens een gangetje ingestuurd. Een luchtkanaal naar het schijnt. En dan, die had dan weer een deur ontdekt. En dat was dan toch weer niet waar. Want ja, dat waren dan weer Russen die dat geregeld hadden. En ja, en in Egypte notabene. En je weet, de Egyptische oudheidkundige vereniging, dat is maffia. En over de Russen wil ik niks zeggen, want ja, ik moet nog naar huis zometeen. Dus ja, maar goed, maar het is op zoek naar, er moet nog een geheime gang zijn. Want ze moeten nodig nog grote schatten vinden natuurlijk in de piramide, want dat is nog nooit gebeurd. Hè. Zelfs het lijk hebben ze nooit gevonden. Sterker nog, zelfs de deksel op de doodskist hebben ze nooit gevonden. En die kan het hok niet eens uit, want daarvoor is de in- en uitgang van de zogenaamde koningskamer veel te smal. De deksel kan er niet eens door, maar het is er nooit geweest, men heeft het nooit gezien. Dus men zoekt nog steeds naar waar is het, waar is het ding gebleven? Enzovoort. Ik vind het altijd wel vermakelijk. Men weet, er moet ergens zijn. En ik weet het, er zijn ook stories, en soms zijn het dezelfde verhalen, waarin men zoekt naar bijvoorbeeld de Heilige Graal, of wat men maar zoekt. En die is dan weer achter zo'n deur, dus je moet voorbij die deur. Maar wat je ook zoekt, of het nou de deur is, of de graal, of wat dan ook, het is altijd hetzelfde, want in de symboliek is het altijd eeuwig leven. Dat is wat een mens zoekt. Waar hij mee bezig is. De strijd tegen het verderf. De strijd om het leven vast te houden. Dat doet je hond ook, maar dat maakt nou niet uit. Maar dat doet de hele natuur. Men probeert het leven te bewaren. Het is een strijd die je niet gaat winnen. Dus je zoekt naar het geheim. Hoe komt dat? Dus vandaag hoorde ik weer, we hebben weer twee dames, die er trouwens goed uitzagen. Maar twee dames hebben weer een dieet uitgevonden, waar je dan weer heel gezond van wordt. Enzovoorts. Hè? Hebben we dat gezien of niet? Allee. Nou, misschien heb ik het niet goed begrepen. Maar volgens mij was het zo. Was weer een nieuw. Ja, veganistisch. Bijna veganistisch. Enzovoort. Ja, daar gaan we weer. Er is altijd iets met, we moeten toch. En het heeft iets met voedsel ook te maken. Maar waar vind je dat? Hè? Bovendien, waar vind je het levenselixer? Of in andere kringen heet het, waar vind je de toverdrank? Nou, maar het is allemaal hetzelfde. Waar vind je het geheim van het antibederf? Dat wil zeggen, hoe bestrijd je het bederf? En het leuke ervan is, hoe bestrijd je het bederf? Hoe bestrijd je het zuurdeesem? Zuurdeesem is bederf. Het hangt allemaal met elkaar samen. Zuurdeesem eruit en een deur. Een levende deur. Hoe kom je uit deze wereld? Want dat is het punt, hè? Ik weet wel dat het niet de populaire idee is. Populaire idee is, wij moeten de wereld als zodanig verbeteren, heeft men bedacht. Maar de Bijbel zegt, nee, je moet de wereld niet verbeteren, je moet er gewoon uitstappen. Je moet niet proberen het schip te redden, je moet eruit. Want het schip vergaat met man en muis. Wij moeten verlost worden uit die oude wereld. Oké, we willen eruit, waar is de deur? Vind hem maar eens. En die is gemarkeerd met bloed. Dat wil zeggen, het is de levende deur. En op Gods tijd zou die deur opengaan. En daarmee zou het nieuwe verbond aanbreken. Op Gods tijd zou hij als deurwachter de deur open doen voor de goede herder. Dat is Johannes 10. En dan zou hij door de deur gaan. En zijn schapen bij naam roepen en ze uitleiden, staat er. Later het inleiden, uitleiden, wat het maar was, beide vinden. Maar in ieder geval in de vrijheid plaatsen. Dat is het grote idee wat erachter steekt. En die levende deur is Christus. Ik weet, we moeten dringend pauzeren, maar ik zal je nog even wat zeggen. De deur is Dalet in het Hebreeuws. En het is de naam ook, ja, Dalet, een deur. En Dalet is de naam voor de vierde letter van het alfabet. Dat is onze D. Dat heet in de Hebreeuws Dalet. Heeft de getalswaarde van 4. Heb je dat? Maar 4 staat feitelijk voor deze stoffelijke dingen en daar de grens van. Je komt bij de deur, maar ja, die zit dicht. Dat is de deur. Dat is 4. Maar er worden slechts 3 zijden van de deur bestreken. Voor goede orde. De deur is niet de plank in het gat. De deur is de zijn de dorpels, de deurposten, de bovendorpel en hoe dat maar heet allemaal, en de drempel. Dat is de deur. Een deur is een gat, hè? Maar anders kan je dan die deur. Heel gemakkelijk. Een deur is een gat. Als de deur dicht zit, zit er een plank in het gat. Of wat er maar in zit. Of een steen ervoor. Hetzelfde verhaal. Steen voor de doorgang. De deur open is hetzelfde als het wegrollen van de steen. Daar heb je nog een paar voorbeelden van hoe dat zit met zo'n deur. Maar het zijn 3 kanten die bestreken zijn, die geacht worden levend te zijn. Dat is namelijk niet de aardse kant beneden, maar wel alles wat er bovenuit steekt. Bovendien, 4 staat voor deze stoffelijke materiële wereld met heel zijn wetmatigheid van dat er komt een eind aan. Dat wil zeggen bij een dichte deur. Maar 3 staat voor de beloften Gods. Voor alles wat beloofd is, alles wat aangekondigd is voor de toekomst. Vandaar dat de opstanding en dus ook het wegrollen van de steen voor de deur plaatsvond op een 3. Dat wil zeggen op de 3e dag, met nadruk, officieel. Dat is omdat het beloofd was. Omdat het vervulling brengt van de beloften Gods. En die begrippen vind je hier terug. Afgezien daarvan, de 3 en 4 vind je hier met elkaar verenigd. De deur is 4, maar 3 worden slechts bestreken met bloed. Maar 3 en 4 horen heel de Bijbel door bij elkaar. Want zichtbaar hebben wij van doen met de 4 en het gaat voorbij. Het zit dicht trouwens. Maar onzienlijk, daarachter zit altijd de 3 van de beloften Gods. Vandaar dat de bedeling van de wet een 4 is, maar de belofte die eraan vooraf ging, is 3. En ooit ging die dichte deur van de wet geen open. Die werd weggenomen, zal ik maar zeggen, en er werden de beloften Gods vervuld, ging de deur open, werd de steen weggerold, en de deurwachter deed de deur open en wat het maar was. En de Heer ging als eerste de deur door als de goede herder. En wij volgen hem in de opstanding, in een nieuwe schepping feitelijk dus. Bij vers 22 ongeveer waren wij. Neem dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt dat aan de en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. De deur wordt dus officieel gesloten. Pas in de morgen zou men eruit mogen. Dat is dus bij zonsopgang feitelijk. Dan staat er nog, men neemt dan een bundelken hyssop. We gaan de dagen voorbij dat ik ook nergens hyssop kan vinden. Overigens. Ja, Psalm 51 maakt melding van hyssop. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Gij wast mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dat is Psalm 51. Vers, niemand? Oh, vers 9, sorry. Psalm 51. Vers 9. Ja. Eigenlijk staat er, gij ontzondigt mij met hyssop en ik zal rein zijn. Betekenis van hyssop, die is niet algemeen bekend. Wij weten dat het een klein plantje is. Een onopvallend klein plantje met een blauw bloemetje. En dat schijnt dan te groeien hier en daar vanuit rotspleten, zo tegen de rotsige berghelling aan en zo. Naar het schijnt, naar men mij vertoond heeft. En zo staat het ook gewoonlijk in de boeken. Ik kan daar niet zoveel mee vullen. En men zegt dan dat men dat gebruikt bij wijze van kwast. Zo van een bundeltje, dat is dan een kwast. Zoals men een bundel berkentakken neemt, bindt hij om een stok. Om te vliegen. En zo maakt men een bezem. Maar goed, zoiets. En zoiets met een bosje hyssop enzovoorts. Daarna vraag ik me altijd af, maar kan het dan niet ergens anders mee? Moet dat per se hyssop zijn? En het antwoord is nee, het moet per se hyssop zijn. Want zo staat het in de Bijbel bij gelegenheid. Komt trouwens ook voor in Leviticus 14. Iets met de reiniging van de melaatse. Reiniging van de melaatse. En het komt ook voor in nummer 19. En daar gaat het over het wat men noemt traditioneel het offer van de rode vaars. En daar is ook sprake van een bekken en hyssop en sprenkelen en kwasten en wat het maar is. Wat ik ervan vind in de Bijbel, even los van hoe ziet een plantje eruit, want een plantje schijnt het te zijn. Wat ik ervan vind in de Bijbel is dat het iets van doen heeft met reiniging. Dat is zo in Psalm 51, daar heet het ook gewoon zo. Gij ontzondigt mij met hyssop. En in Leviticus 14 was het de reiniging van de melaatse. En in nummer 19 gaat het over dat men gereinigd wordt door de as der ontzondiging. Of het water der ontzondiging, zoals het heet. In verband met dat men onrein is, omdat men met een dode in aanraking gekomen is. Enzovoorts. Het is reiniging. En dan lees ik hem weer, ontzondig mij met hyssop, zodat de vraag nu wordt, welke sop? Want, hè? Nee, sop. Hyssop. Nou ja, in het Hebreeuws is het ook hyssop. Het is niet een Nederlands woord, het is zelfs gewoon een Hebreeuws woord eigenlijk. Men spelt, voor degene die Hebreeuws volgen, je spelt het met een alef, een zayin, een waf en een beet. Zop, izop, azop. En als u vraagt wat is daar dan de betekenis van als woord, van welke wortel komt het, wat is de essentiële betekenis van dat woord, dan moet ik u zeggen, nou men vertaalt het met zeef, maar dat is niet eens vertalen, dat is gewoon hetzelfde woord, zof, zof, met zeef, met sijpelen, werkwoord. Maar u begrijpt toch ook het verband tussen die begrippen? En noem nou nog eens wat. Het Engelse to zip. Dan, ja, dat kan ook met kleine slokjes drinken, maar het is sijpelen. Het is ons Nederlands woord sijpelen. Zip. En het is ook zuipen trouwens. Alleen dat is een iets grover en in grotere hoeveelheden. Enzovoorts. Het heeft ook van doen met zompig, maar daar is de M tussen geslopen, want de M doet dat nou één keer. De N en de M doen dat, de 2 en de 3-poot doen dat. Die zetten zich in woorden waar ze niet thuis horen, omdat het dan beter loopt en makkelijker spreekt. Dus zompig, maar dan is het ook nat. Hannes loopt op, klompen. Kijk, op Urk weten ze dat. Ja, en in Rotterdam natuurlijk. Dus sijpelen, zeep. Zeep zit er ook in. Want het gaat over reinigen. Over zeven. Dat is wat zeven en zeep met elkaar verbindt. Want het is heus hetzelfde woord. Het idee is dat iets gefilterd wordt. En dus het begrip reinigen is dat. Het begrip van dingen van elkaar scheiden die niet bij elkaar horen. Je moet ergens vanaf. Ontzondig mij met hyssop. Dus waar gaat het over? De zonde wordt eruit gezeefd. En dat is hyssop. Dus de betekenis van dat woord. En wat voor plantje het daarna precies is, ik zou het u niet kunnen zeggen, maar mij maakt het achteraf ook niet zoveel meer uit. Als je dit denken weet, dan heb je daar ook voldoende aan. Hyssop gaat over reiniging. Een middel tot reiniging, om zo te zeggen. En zo wordt het hier dus ook gebruikt. Neem dan een bundelje hyssop en doopt het in het bloed. Met andere woorden, men wordt door bloed gereinigd, maar hyssop is de methodiek die gebruikt wordt. Maar het spreekt nog altijd over hetzelfde. Hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken wezen zal, enzovoort. Nou goed. En dan, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, vers 22 nog steeds, tot aan de morgen. Dat wil zeggen, tot de dag aanbreekt, de nieuwe dag bij zonsopgang. U merkt het, dat is niet bij zonsondergang. Het is de andere dag, morgens vroeg. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Met betrekking tot de eerstgeborenen, want het was al aangekondigd. Namelijk in hoofdstuk 11. Er was al aangekondigd dat dit zou gebeuren. En nu komt de commentaar bij. Want de Heer zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heer de deur voorbij gaan. En de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, men zou het zo doen in geheel Israël, voor iedereen. En dat men het inderdaad jaarlijks zou doen op dezelfde datum. Dat is ook inderdaad zo, ja, ter herinnering aan. En het zal geschieden, vers 25, als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. Het wordt dus, het is een ritueel, het heeft geen direct praktisch nut. Of het zou moeten zijn dat men voert het ritueel uit en dan vraagt vroeg of laat iemand, waarom moet dat? Wat is dat? En dan heb je een aanleiding om te vertellen hoe dat zit. Om de grote werken Gods te verkondigen, bij wijze van spreken. En dat is de functie van ritueel. Zolang daar niet naar gevraagd wordt, blijft het gewoon uitwendige nonsens. Dat wil zeggen, volstrekt zinloze aangelegenheid. Hebben jullie dat? Dat moet een betekenis hebben, het moet een geestelijke les leren. Er moet iets achter zitten, iets in zitten. En niet maar met het idee, er zit iets achter, er zit iets in en daarom is zo. Nee, je moet weten wat. Wat het uitbeeldt. En dan krijgt het betekenis. En dat is de tragiek van de Joden, vind ik. Men heeft het over Joodse symboliek. De Joden zelf ook hebben het daar trouwens ook over. En ze hebben geen idee waar het op slaat. Ja, en dan is het niks. Om over christelijke ceremonieën maar te zwijgen. Want gewoonlijk is dat alleen maar een handeling, een plechtige handeling die helemaal niks voorstelt. Dus je moet er ook niet naar vragen, daar is me helemaal verlegen mee. Ja. Vers 26. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daarvoor een dienst? Zo zult gij, want het is een dienst aan de Heer. Normaal is het geen dienst, normaal is het volvoeren van iets, maar het is in opdracht. Dus in dienst van God doet men dat. En de bedoeling ervan is dat men dan vraagt, wat is dat? En kinderen gaan dat natuurlijk vragen. Nou ja, Daar zorgt de puberteit wel voor. Dat zit ingebakken. Ze gaan een keer vragen stellen. Van waarom is dat? Waarom moeten wij dat doen? En dan zult gij zeggen, dit is den Heere voor de Heere. Een paasoffer die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Heb je dat? Dat zou men zeggen dan. Waaruit u ziet dat in het algemeen die inzettingen die wij vinden op de Bijbelse kalender, in verband met de zogenaamde hoogtijden, de gezette hoogtijden des Heren, dat die rituelen in beginsel herinneringen zijn aan wat God in het verleden gedaan heeft. Dat staat hier over het Pasen. Het is een herinnering aan de uittocht uit Egypte. En van loofhutten staat er ook zoiets. Waarom zouden ze in die loofhutten en dus in tenten moeten wonen, die ook 8 dagen of 7 dagen, als u wil, officieel, maar dan in de 7e maand, eveneens 15e tot en met de 21e, feest van Sukkot, als dan gevraagd zou worden, dat staat ook in de Bijbel, als dan gevraagd zou worden, waarom moet dat, waarom doen we dat, dan is het antwoord omdat de kinderen Israëls in tenten gewoond hebben 40 jaar lang in de woestijn, omdat de Heer eruit leidde uit Egypte en bracht naar een beloofd land. Een herinnering dus aan het verleden. Zo precies stond het er niet, maar het staat er wel, wat ik nu zei. Het is een herinnering aan het verleden. Dat neemt niet weg dat deze historische gebeurtenissen, waaronder die woestijnreis van 40 jaar en waaronder de uittocht uit Egypte, zoals hierna beschreven, dat die in zichzelf weer profetieën zijn aangaande toekomstige gebeurtenissen. Met andere woorden, het Pasen herinnert aan de uittocht uit Egypte, maar de uittocht uit Egypte herinnert aan wat in de toekomst zou gebeuren, het einde van het oude verbond, de slavernij onder de wet en het aanbreken van het nieuwe verbond door de opstanding van Christus, daarmee ook de redding van de eerstgeborenen. Uit Efraïm, de 10 stammen, de gemeente, daar hebben we al. Toch, daar wil ik het nou niet over hebben. Maar dat is wel waar het over gaat, natuurlijk. Dat spreekt over de toekomst. En het Loofhuttenfeest is een uitbeelding ook van onze bedeling met name, waarin wij weliswaar uitgeleid zijn uit Egypte, maar nog onderweg zijn naar het beloofde land. We zijn bezig met onze woestijnreis en intussen zorgt de Heer voor ons. Wij zijn zalig geworden, dat wil zeggen uitgeleid uit Egypte, maar in hopen. Dat wil zeggen, de erfenis, daar zijn we naar onderweg. En intussen leven wij in deze aardwoestijn, of hoe die liederen dat dan maar geformuleerd hebben. Dat is een bekend gegeven. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, tooft omhoog, enzovoort. Dat is een bekend gegeven. Met andere woorden, symboliek is maar niet een beeld van iets in de toekomst. Het is een beeld van alle kanten op. Eigenlijk, het is een herhaling, steeds nieuw op die kalender nou was, een jaarlijkse herhaling van bepaalde grondwaarheden. Maar het belangrijkste daarvan is uiteraard de essentie. Namelijk de dood en opstanding van Christus en de verlossing die daardoor tot stand gebracht wordt. En dat geldt voor al die inzettingen, die, of met name ook die hierna nog besproken zullen worden, of die hierna nog ingezet zullen worden aan Israël. Maar daar gaat het over, op voorhand. En dan nog, het spreekt over de verlossing zoals die inmiddels tot stand gekomen is. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel ook zegt dat Israël in de toekomst alsnog verlost zal worden. En dat die verlossing groter zal wezen dan de verlossing uit Egypte in de dagen van Mozes. Dat is de terugverzameling namelijk van Israël. Nee, niet de Joden, heel Israël. Alles. Als hier op aarde dat koninkrijk zou gevestigd worden. En dan staat er, men zal niet meer zeggen, groot is de Heer die Israël uit Egypte verlost heeft, maar groot is de Heer die deze verlossing tot stand gebracht heeft. nog wonderlijker dus en nog indrukwekkender, spectaculairder dan uit het verleden. Zie? Maar ja, in essentie gaat het nog altijd om leven uit de dood. Verlossing van die krachten die deze oude wereld opblazen, dat is surrealisme, en doen ontploffen. Wij denken het moet groeien, dat doet het ook, maar dan spat het vanzelf, hetzij uit elkaar dan wel in elkaar. Want zo'n Big Bang is niet het begin van iets, maar het is het einde van iets, hè? Dat weet u, hè? Ja. Nou goed. Zo zult gij zeggen, dit is de Heere, een paasoffer die voor de huizende kinderen Israëls voorbij ging. Het moet nog gebeuren als het hier beschreven wordt. Toen boog zich het volk en neigde zich, dat wil zeggen het onderwierp zich aan dit woord dat Mozes tot het volk sprak, want dat is waar het nu over gaat eigenlijk hier in dit schriftgedeelte. Het onderwerp zich eraan, het boog zich en namelijk het neigde zich en vervolgens de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. Dat is op zich eigenlijk als wij het lezen verbazingwekkend, omdat wij natuurlijk ook bladzijde 75 en wat de vette volgt al gelezen hebben. Ik bedoel dit, het komt later niet zo vaak meer voor dat van Israël gezegd kan worden: zij gingen en deden gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Want gewoonlijk deden ze dat dus niet. En dat is ook het vervolg eigenlijk op de geschiedenis. Maar in dit geval staat dit er. Zo hoort het natuurlijk ook. En dat leidde dus tot de volgende gebeurtenissen die hierna vermeld worden. Het geschiedde te middernacht dat de Heere, let op, te middernacht, niet toen de helft van de dag of 6 uur van de nieuwe dag al voorbij waren. Niks van de middernacht. En geschiedde te middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborenen van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborenen van de gevangenen die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten, van hoog tot laag, want die rangorde wordt hier nog in stand gehouden, die wordt hier nog gekend, om zo te zeggen. En het betekent inderdaad dat ter gelegenheid van de verlossing, de uittocht van Israël, de eerstgeborenen van Egypte omkomen. Of nog anders gezegd, er zijn geen eerstgeborenen meer, er zijn geen rechthebbers meer. Voor zover er eerstgeborenen zijn, zijn ze er alleen in Israël. Of misschien nog beter, gewoon is het om Exodus 4, was het, meen ik, te citeren, vers 22. Gij zult tot Farao zeggen: alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Wat geïllustreerd wordt, is dat de verantwoordelijkheid onder de volkeren, de verantwoordelijkheid namelijk van het eerstgeboorterecht, dat is namelijk verantwoordelijkheid dragen, leiding moeten geven, enzovoorts. Die verantwoordelijkheid die ligt vanaf de uittocht uit Egypte bij Israël. Wat het maar wezen mag, maar het ligt bij Israël. Niet meer in de wereld. En dat heeft voor belangrijke consequentie dat alles wat God doet hierna, na Exodus 12, om zo te zeggen, dat alles wat God doet, doet hij uitsluitend via Israël. Nog smaller gezegd, want ik weet dat het tijd is, we moeten ophouden, maar nog smaller gezegd, en aangezien God eigenlijk alleen maar spreekt, want dat is wat God doet. Nee, hij doet er een heleboel meer ook, maar dat doet hij door zijn spreken. Hij spreekt, betekent het dus dat als God hierna nog ooit spreekt, spreekt hij primair tot Israël. En voor zover hij tot heidenen spreekt, doet hij dat via Israël. Heb je dat? En dat is de functie van Israël als volk. Beslot, dat volk ontstaat hier, als dat het goede woord is. Ik zeg altijd het liefst, het volk wordt hier geboren. Nou ja, als zodanig, als volk bedoel ik. En vanaf dat moment is Israël, zoals het in Exodus 20 heet, dat volk hem, de Heere, namelijk ten eigendom, een koninklijk, priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoort. En dat betekent dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, want zo heet dat, zo wordt het later samengevat in Romeinen 3 bijvoorbeeld. En dat wil zeggen, vanaf Exodus 20 heb je in Gods werk alleen nog van doen, of primair van doen, met Israël, en al het andere gebeurt op een of andere wijze via Israël. En als God wat uitbeelden wil, aanschouwelijk onderwijs wil geven in plaatjes, dan vind je op de plaatjes Israëlieten. Zo werkt het ongeveer. Welke plaatjes het ook zijn. Nou goed. Want onder de volkeren is niks meer te vinden. De eerstgeborenen onder de volkeren, voor zover die daar waren, voor zover men daar rechten kon laten gelden, die zijn gedood geworden. En overblijft alleen Israël. Ik hoop dat het goed tot u doordringt. Het is van belang. Het is ook van belang om te beseffen wat dan de bijzondere positie van dit volk is als uitverkoren volk. Het heeft niet van doen met of ze zalig worden of niet, afgezien van wat je daaronder dan zou moeten verstaan. Het heeft alleen van doen met God verkiest het volk om via dat volk zijn naam te vestigen in de wereld, zijn werk te doen in deze wereld. Wie is hij? De God van Israël. En als je wil weten wat hij doet, dan kijk je naar Israël, want door Israël wordt het verhoord. Dat wil zeggen, Israël heeft het woord dienaangaande ontvangen. Maar ook in Israël, in Israëls geschiedenis, wordt het uitgebeeld. En dat is uiteraard tot vandaag. Nou ja, en nog een paar jaar meer natuurlijk, want dat blijft gewoon zo, hè. Die verkiezing van Israël, daarvan staat de genadegift Gods en de verkiezing van God zijn onberouwelijk. Dat is Hebreeën 11, sprekend over de uitverkiezing van Israël. En dat is wat hier staat te gebeuren. Een belangrijke omwenteling in de gang van zaken in de wereld. Goed, meer daarover een volgende keer. En wij zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons dit woord hebt nagelaten. En dat het de eeuwen heeft doorstaan en bij ons is terechtgekomen, juist en vooral in die dagen waarin u zich voor de wereld als zodanig verbergt. Maar we danken u dat wij mogen leren verstaan, dat wij deel hebben gekregen aan uw grote werken, die voor de wereld weliswaar verborgen zijn, vooralsnog, maar die in de toekomst zullen worden geopenbaard. We danken u te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, en niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw verkiezende genade en op grond van geloof. We danken u daarom dat dit evangelie onze zaligheid tot ons gekomen is en dat we mogen verstaan dat redding, zaligheid niet tot stand komt door eigen werken, maar integendeel door een werk dat u tot stand brengt, ingaande tegen de gang van zaken in de natuur als zodanig, maar ver daarboven uitreikend. We danken u daarom een nieuwe schepping geworden te zijn in Christus. We danken u dat we die deur konden doorgaan, omdat die geopend is geworden en onze voorganger, overste leidsman, onze herder, door die deur is ingegaan. En wij als zijn schapen deze herder mogen volgen. Die herder die ons bij name riep en roept, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn zegeningen. Wij danken u daarom voor deze avond waarin we uw woord mochten openen en bevelen ons aan bij u. Wees u ons nabij. Op grond van uw beloften en naar de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.